Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 130. En daarvan het vierde vers. Psalm 130, vers 4, hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Het vierde vers van Psalm 130. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit 1 Johannes 2 en daarvan de verzen 18 tot en met 29. Wij noemden u 1 Johannes 2 te lezen vanaf vers 18 tot het einde. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen met Psalm 116 het derde vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen 1 Johannes 2 vanaf vers 18. Kinderkens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van de Heilige, en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar? Dan die logend dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon logend. Een iegelijk die de Zoon logend heeft ook de Vader niet. Hetgeen gij lieden dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven van degene die u verleidde. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van noden dat iemand u leren. Maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. En u, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is.
Gemeente, we gaan samen zingen met Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En 10. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterke dag en nacht. 1, 8 en 10 van Psalm 89. En opnieuw wordt er gecollecteerd tijdens het zingen voor diaconie en kerk. En bij de uitgang voor de schuldbelging.
Thank you.
Gemeente, we bedienen nu Gods woord nog eenmaal dicht bij de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 5, de laatste paragraaf, paragraaf 15. We lezen samen die paragraaf 15. Deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, mitsgaders van de verzekerdheid deze volharding, welke God tot zijns naams eer en tot troost der godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloediglijk geopenbaard heeft en in de harten der gelovigen indrukt, wordt wel van het vlees niet begrepen en wordt van de Satan gehaat, van de wereld bespot, van de onervarenen en hypocrieten misbruikt en van de dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer tederlijk bemind en standvastig verdedigd. En dat ze dit ook voortaan doe, zal God bezorgen, tegen de welke geen raad geldt, nog enig geweld iets vermag, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Het gaat over de leer der waarheid vanmiddag. De leer der waarheid. Vier kernwoorden vragen de aandacht. We letten allereerst op openbaring. Deze leer tot en met dat woordje indrukt. Openbaring tegenkanting wordt wel, begint dan de zin tot en met bestreden. Tegenkanting verdediging, het derde. Maar de bruid van Christus tot en met vermag. En als vierde lofprijzing. De laatste zinsnede. Welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Lofprijzing. De leer der waarheid. We letten op openbaring, tegenkanting, verdediging en lofprijzing. Gemeente, met die 33 preken dicht bij de Dordtse leerregels hebben we vele kernzaken van de leer der waarheid mogen prediken. En we hoorden in hoofdstuk 1 dat de bruid van Christus, de gemeente van Christus, de ware kerk van eeuwigheid verkoren is. In hoofdstuk 2 dat die bruidskerk met bloed van de middelaar gekocht is. In hoofdstuk 3 en 4 hebben we gehoord van de wedergeboorte zonder ons, in ons, en de gave van dat ware geloof door de Heilige Geest. En met het laatste hoofdstuk 5 hoorden we van de getrouwheid van de bruidegom en de volharding van de bruidskerk. En al die beleden zaken, maar met name hoofdstuk 5, dat is de volkomen leer der waarheid. Jongeren, we kennen drie formulieren van enigheid. De Heidelberger, de catechismus, verlang je er alweer naar. De Nederlandse geloofsbelijdenis, minder bekend. En deze Dordtse leerregels. En alles wat we daarin beleiden, is waar. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Nou, en dan zegt paragraaf 15... dat alles heeft God in zijn woord zeer overvloediglijk geopenbaard. Alles wat er nu in de Dordtse leerregel staat, dat is omdat God het geopenbaard heeft in de Bijbel. En de Dordtse leerregels zeggen niet anders dan dat woord. Het is de samenvatting, de vervatting van een deel van dat onfeilbare woord van God. Je kunt er volkomen zeker van zijn. En kinderen des Heren, met name in dat laatste hoofdstuk is beleden dat u zeker kunt zijn van de zaligheid. Ja, dat u het ook behoort te zijn. Nee, de bruidskerk is niet altijd zeker van de bruidegom. want ze ziet zo vaak op zichzelf. Maar de bruidegom is zo zeker van zijn zwarte bruid. Hij heeft haar lief gehad van eeuwigheid. Hij laat haar nooit meer los. En daarom in dat vijfde hoofdstuk, kinderen des Heren. Nou kan het nooit meer verkeerd gaan. Niet omdat u zo trouw bent, zo ijverig in goede werken, dat hoort u te zijn. Omdat u zoveel geloof hebt, ik wens het u van harte toe. Maar omdat hij getrouw is, omdat die bruidegom zorgen zal voor zijn zwarte bruid. En die zuivere leer, de leer der waarheid die we beleden hebben met de Dordtse leerregels en die volkomen bijbels is, heeft God zeer overvloediglijk geopenbaard. Gemeend op vele plaatsen in de Bijbel kunt u die kernzaken lezen. Over de wedergeboorte. Wat ze samengevat hebben, en dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de doden. Over het geloof en waar dat vandaan komt, van de Heilige Geest, die het werkt in het hart van een zondaar. Over de algenoegzaamheid van Jezus en van zijn offer. Over het eeuwig welbehagen van een verkiezend God en Vader. En noemt u alle kernzaken uit de Dordtse leerregels maar op. Uiteindelijk, zegt een van de uitleggers, gaat het om die vraag, is de genade nu prestatie of is het gratie? Is het nou een eenzijdig godswerk? Of is er nou ook nog een bijdrage van de mens nodig? Al was het maar de prestatie van het geloof. Of de wil om te gaan geloven. De belijdenis dat de mens geestelijk dood is in zonde en misdaden. Of de belijdenis dat je ondanks verdorvenheid kan kiezen voor Jezus. God geven. Dat we nou elke gedachte over prestatie verloren hebben. En God geven, o wonder, dat u van genade leven, maar geschonken genade, als dat eenzijdige godswerk. Uit vrije goedheid waart gij haar, een vriendelijk ontfermer. Alle roem of prestatie is uitgesloten. Ik roem in vrije gunst alleen. En waarom heeft de Heere dat nou op deze wijze besloten? Waarom wordt nou een mens zalig? Alleen op deze wijze, door die drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. Waarom liggen de accenten in de prediking zoals ze liggen? En u ze hebt kunnen horen in die 33 preken. Waarom zonder ons in ons? Dan zeggen onze vaderen, daar is reden voor. Twee redenen. Dat is tot zijns naams eer. Dat is één. En dat is tot troost van godvruchtige zielen. Gemeente, alles wat schijnvroom of goddeloos afwijkt van die kern, is tot oneer van Gods grote naam. En dat is tot smart van godvruchtige zielen. Misschien zijn we wel eens wat scherp geweest, gemeente. Die Dordtse leerregels zijn ons zeer lief en worden ons nog steeds liever. En in die bange tijd die wij beleven willen we geen duimbreed wijken. Want dat is tot oneer van Gods naam. Al komt het ons beter uit misschien om het anders te zeggen. Al, dat weet u wellicht, de meeste kerken, ook in ons vaderland, zelfs kerken die zich rekenen bij de reformatorische kring, hebben niets van doen met de Dordtse leerregels of wijken er openlijk van af. Dat is ernstig, want dat is tot oneer van Gods naam. En het ontneemt de troost van godvruchtige zielen. Want het lijkt zo mooi, jongeren. Als er toch wat meer accent gelegd wordt op wat wij doen. Op de mens en zijn mogelijkheden. Maar het is goddeloos. En het deugt niet. En het is tot oneer van de drie enige God. Want alles is genade. En het zou tot smart zijn van de mensen die ontdekt is door Gods geest. Als ik nou één nagelschrap tot mijn zaligheid toe moest doen, was het voor eeuwig verloren. Die peperkorrel in de kerkgeschiedenis van Baxter, misschien wel eens al gehoord. Eén peperkorrel. En dat is te veel, gemeente. Want daarmee kun je niet zalig worden. Vrije gunst alleen. En dan staat er nog iets in die openingszin. En in de harten der gelovigen indrukt. Jongens en meisjes, als je iets in een steen wil drukken, nou, dan zal dat niet lukken, hè. Maar als nou iets zacht is, dan kun je er wel indrukken. Of kerven, dan kan het wel. Mag ik een Bijbels voorbeeld geven? We lezen in de Bijbel van harten van steen. Dat zijn onze harten van nature. Daar ketst alles op af. Ook de ware leer. Daar kun je geen indrukken van verwachten. Hebt u de last van gekregen? Hebt u de last van gekregen, gemeente? En als er nou geen indrukken zijn van God, van zijn heerlijkheid, van de noodzakelijkheid om hem te kennen, met hem verzoend te worden, dan moet je maar bedelen of de Heere dat stenen hart wil wegnemen en u een vlezen hart wil geven. Want dan komen er indrukken. En dan gaat de Heere dat ook doen. In de harten van de ware gelovigen indrukt. Dan komen er indrukken. Zijn er van die leer der waarheid indrukken in uw hart geweest, kinderen des Heeren? Is de eer van God op uw ziel gebonden? Is die middelaar dierbaar en noodzakelijk geworden? Is het werk van de geest ervaren in uw hart? Dat zijn de zekere bewijzen dat u een vlezen hart hebt ontvangen. En dat u ingewonnen bent voor dat woord. Zoals ook beleden wordt hier in de Duitse leerregels. De leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen. Mitsgades van de verzekerdheid deze volharding. Welke God tot zijns naams eer en tot troost der godvruchtige zielen. In zijn woord zeer overvloedig geopenbaard heeft. En in de harten der gelovigen indrukt. Dan krijg je er een indruk van. Mag ik het heel eenvoudig zeggen? Dan is er ook een afdruk, zeiden ze vroeger. Van wat de Heere indrukt. Dan reist er iets mee. Dan verandert er wat in je leven. En met name in het licht van het vijfde hoofdstuk. Want daar staat eigenlijk dit artikel natuurlijk. Dan mag iets van die zekerheid van de zaligheid je hart vervullen, Heere, zo is het. Zo hebt u het geopenbaard. Zo wil ik het beleven. Niet anders, gemeente, niet anders. Wat mensen ook zeggen. Zo wil ik het beleven. Want zo hebt gij uzelf geopenbaard. Niet een beetje. Zeer overvloedig. Openbaring. Maar dan komen we bij het tweede. De zin gaat verder tegenkanting. En dan staat er zo nadrukkelijk. Wordt van het vlees niet begrepen en wordt van de Satan gehaat, van de wereld bespot, van de onervaren en hypocrieten misbruikt en van de dwaalgeesten bestreden. Jong en oud, ik hoop niet dat het over u of jou gaat, maar nou zijn er 5 tegenkantingen tegen de leer van de waarheid. Met name als het gaat over de volharding der heiligen. Maar u mag het wel uitbreiden naar het hele boekje. Naar die 5 artikelen tegen de remonstranten en alle paragrafen die aan de orde zijn geweest. En dan zeggen ze, 1 wordt wel van het vlees niet begrepen. 2 en wordt van de Satan gehaat. 3 van de wereld bespot. 4 van de onervaren en hypocrieten misbruikt. En 5 van de dwaalgeesten bestreden. 5 tegenkantingen. Heel kort. Allereerst wordt wel van het vlees niet begrepen. Gemeente, zonder wedergeboorte zijn we vleeselijk. verkocht onder de zonde. En de natuurlijke mens, zoals wij geboren zijn, begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Als nou het werk van de Heilige Geest gemist wordt, die het verstand verlicht, die het hart opent, die de leer der waarheid doet eigenen. Gemeente, dan begrijp ik er niks van. Ik wil het ook niet, maar ik kan het ook niet. Hebt u daar ook last van? Hebt u daar ook last van? Nou moet je maar gaan bedelen, Heere. Schenk van uw geest. Van de werking van uw geest. Opdat ik er nou iets van mag gaan verstaan. Kan ik nou maar een punt zetten bij dat eerste. Maar ook Gods kinderen zijn nog zo vleeselijk. Want dat zijn twee mensen. Geestelijk en vleeselijk. Nieuwe en een oude mens. En toch is er wel verschil. Van een onbekeerde of schijnbekeerde. Ja, die ontsteekt in bittere vijandschap tegen deze leer. In het binnenste van de ware gelovige briest het ook wel eens. Maar uiteindelijk geeft het smart. En een bedelend leven om licht van boven. Om te verstaan die dingen die des geestes God zijn. Een gemeente, dan moeten we het eerlijk zeggen, onbekeerd en ook bekeerd. We zijn zo vleeselijk, hè. Maar de Heere die geeft het werk van zijn geest, opdat u het mag verstaan. En opdat het geen geheimtaal zou blijven. Bid je erom, jongeren. Bid je erom. En dan niet alleen als vrome wens, maar dan moet je er ook veel mee bezig zijn. Bid en werk. Dan moet je de leer onderzoeken. Dan moet je graven in de schrift. Dan moet je die belijdenis, dan moet je spitten. Keer op keer, meer en meer. Opdat de Heere ook in de weg, dat wil hij doen, van het verlichten van ons verduisterde verstand, wil verenigen met hem. En dan tweede, en wordt van de Satan gehaat. Nou jongens en meisjes, jullie kennen wel een voorbeeld. Als Job oprecht en vroom volhardend de Heere dient, dan gaat Satan naar de troon. En dan begeert hij Job te ziften als de tarwe. En ten diepste is bittere haat tegen die man. Want hij was oprecht en vroom. Godvrezend en wijkend van het kwaad. Dan haat de Satan dat werk in Job. En daarom Job. En daarom probeert hij om op te staan tegen Job. Het lukt niet, hè. Het lukt niet. Want er is een volharding der heiligen. Zelfs als ze alles van Job afnemen. Neem goed en bloed ons af, zong Luther. Het brengt u geen gewin, echt niet. Satan zal het niet winnen, maar de haat komt openbaar. Daniel, die man die niet meegaat met de wereld. Ook niet een beetje. Ook niet een beetje. Maar die staande blijft daar in Babel. En hij bedenkt een list om die zwartkijker in de leeuwenkuil te krijgen. Gemeente, als je oppervlakkig God dient, op je eigen manier, vindt Satan best. Als het nou om God gaat, om zijn eer, om zijn werk in zondagsharten, dan zal zijn haat blijken. En dan gaat hij om als een briesende leeuw. En met name als hij ontdekt. Bij Job, bij Daniel, bij meer bijbelheiligen. Dat ze standvastig zijn, dat ze volharden. En dat daar ook bij tijden dat licht overschijnt. Van Gods genade. Dan komt die haat openbaar. Van de wereld bespot. De seculiere wereld vindt de ware leer bespottelijk. Nou ja, voor de binnenkamer. En voor de kerk is het best. Maar als je het waagt. Om kritiek te hebben op het homohuwelijk. Of als je vreedzaam bij een abortuskliniek mensen aanspreekt om het leven in de moederschoot toch niet te doden. Nou, dan is de beer los. Na satanische haat volgt er spot en smaad. Dat geldt nou voor alle onderdelen van de leer der waarheid. Dan komt er spot, bittere spot. Wilt u dragen? Wilt u dragen? Blijf je dan toch staande op het fundament van het woord? Zo staat er geschreven. Moeilijk, jongeren. Zeker als je een eeling bent. En als je niet alles uit kunt leggen. Wij kunnen niet alles uitleggen. Nee, er zijn dingen die ook voor ons, ons verstand ver te boven gaan. Maar dan toch te zeggen, zo staat er geschreven. Zo heeft God gesproken. Dan staat er als vierde van de onervarene en hypocriete misbruikt. Onervarene. Eigenlijk zijn dat mensen die nooit ervaren hebben wat de levendmaking is. Mensen die niet ervaren hebben hoe de Heilige Geest het geloof in het hart werkt. Die misbruiken. Nou, dat is een ontzettend woord voor vreselijke praktijken. Misbruiken. Gemeente, ik vind het huiveringwekkend. Maar ze misbruiken de leer der waarheid. Ze maken er een karikatuur van. Eigenlijk kun je er alleen maar medelij mee hebben. Want ze weten niet hoe God werkt. Ze zijn soms super godsdienstig en vroom bekeerd. Maar bang nooit onbekeerd geworden. U kunt ook denken aan mensen die weinig kennis hebben van de Bijbel. Heel gebrekkig, soms onjuist spreken over verkiezing, verwerping, verantwoordelijkheid, volharding. Geen kennis van God, van zijn deugden. Daarom heel plat spreken over de eeuwige God. Tegenkanting van onervarene en hypocrieten, dat zijn mensen die bedriegers genoemd kunnen worden. Mensen die rechtzinnig kunnen spreken. Maar soms in het geheim in de grootste zonde leven. Niet vallen, maar leven. Gods kinderen die vallen in zonde. Dat wordt ze tot smart. Daar kunnen ze niet in blijven leven. Ja, ze vallen er weer in terug, zegt u, dat is waar. Het is een levenslange strijd, maar ook de allerheiligste, zolang als ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Toch al zo dat ze niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God begeren te leven. Maar nou gaat het hier over hypocrieten. Mooie buitenkant. Maar het dekt slechts een vreselijke lading. Tegenkanting. En dan als vijfde en van de dwaalgeesten bestreden. De naam wordt niet genoemd. Maar iedereen begrijpt het. De Duitse vaderen bedoelden natuurlijk de remonstranten. Die de ware leer bestrijden. Tegenkant in gemeente waar God werkt. Bouwt Satan zijn kapel. Als de eerste christengemeente groeit en bloeit. Dan is er een Ananias en Safira. En die jongens en meisjes weten het wel. Dat is vreselijk geweest. Hoe kan dat nou toch? Terwijl alles sprak van God en van zijn heerlijkheid. En het werk van de geest openbaar kwam. En dan zijn er ineens twee van zulke mensen. Die beide kennelijk gestraft worden en dood neervallen. Hoe kan dat toch? Onder het oude verbond. Ze leefden onder de wolkolom en de vuurkolom. Heel dat volk Israël, allen gegeten van dat manna wat van boven kwam, gedronken uit die steenrots die volgde. En dan blijken er ineens ook nog eens een keer in priesterkleding een Korach te zijn, een Datan en een Abiram. Gemeente, dat zal nou al de eeuwen door zo zijn. Zou het anno 2025 anders zijn? God beware ons ervoor. Je kan er alleen maar bang van zijn. Om openbaar te komen als zo'n Korach. Datan of Abiram. Je hoeft echt niet op een ander neer te kijken. Je hoeft er echt niet op neer te kijken. Schijnbaar sympathieke gemeenteleden. Die geërgerd raken en soms later openbaar komen als strijders tegen de ware leer. De jonge mensen, soms kan ik het zo goed begrijpen. Want de ware leer is voor een natuurlijk mens onverteerbaar. En ook voor een vroom mens onverteerbaar. En als je onder de vaandels van Satan bent, dan haat ik God. En dan haat ik de leer die naar de godzaligheid is. Maar als ik onder het vaandel gekomen ben van Jezus Christus, oh, dan woelt het van binnen. Als het over deze leer gaat, dan strijdt ook in het leven van de bruidskerk soms alles tegen die leer die naar de godzaligheid is. Dan moet ik mezelf zo waarnemen als een goddeloze met alles wat er gebeurd is. Verstaat u het? En dan begrijpt u waarom Gods kinderen soms bang zijn om als een Saul openbaar te komen, goed begonnen. Zo vreselijk geëindigd. En toch onze vaderen die gaan naar het tweede stukje van dat artikel. En dan klinkt dat maar. Dat ontzaglijke woordje. Wat hier zo'n rijke betekenis krijgt. Maar de bruid van Christus. En dan is er ook nog wat anders. En we gaan ervan horen. Maar eerst gaan we samen zingen. Met Psalm 69. En daar van het 12e vers. En ook het 14e vers, het 12e vers, doe misdaan toe, tot al hun euveldaan. En het 14e, gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. En wat er verder volgt, het 12e en het 14e vers van Psalm 69. de leer der waarheid. We hoorden van openbaring, van tegenkanting. Nu onze derde gedachte, verdediging. Maar staat er de bruid van Christus. Gemeente, dat is een ontroerende aanspraak. De bruid van Christus. Er had kunnen staan de ware gelovigen. Er had kunnen staan de kinderen van die eeuwige God en Vader. Er had kunnen staan de bearbeiden door de Heilige Geest. Er zijn talloze woorden om nu de kinderen des Heren aan te duiden. Maar dan staat er hier de bruid van Christus. En dat is zo'n heerlijke uitdrukking. Een prachtig beeld, een bruid die werd verkoren. In Bijbeltijd werd er met een bruidsschat betaald. En er werd eeuwige trouw beloofd. En nou, de bruid van Christus, dat zijn al die gekochten met bloed. Dat zijn die bearbeiden door Gods geest. Dat zijn die kinderen van de Vader. Die worden de bruid van Christus genoemd. En die worden zeker bewaard. Tot de eeuwige heerlijkheid, de volharding der heiligen. Die zijn bruid. En die blijven bruid. Dat is geen eendags bruid. Jongens en meisjes, als je bruid bent, dat is heerlijk, hè, op je huwelijksdag. Dat is eigenlijk één dag. Nou ja, dan kun je de foto's nog bekijken. Maar eigenlijk is dan die dag weer voorbij, hè. En ook klopt hierachter het diepste geheim van Gods kinderen. Ze zijn bruid. Verkoren van eeuwigheid. Gekocht en betaald met dat dierbare bloed. Ze worden hier op aarde menigmaal miskend, tegenkanting, veracht, beschimd. Maar ze zijn de bruid van Christus. En ze worden hier versierd met die geestelijke gaven en genaden. Waar we vanmorgen van hoorden. En ze worden hier geoefend in het strijdperk van dit leven. En straks zullen ze schitteren. Als die eeuwige bruiloft gaat beginnen. Als ze bij de bruidegom zijn. Jezus Christus. Het is toch de bruid. Die van verwachting leven mag. Die van het wonder leven mag. Die van de hemel leven mag. Als het goed is, gaat er van die bruid wat uit. Je kan zien dat het de bruid is. Je kan zien dat het de bruid is. Het zou toch vreemd zijn als je een bruid niet herkent. En nou, die bruid van Christus staat er. Die heeft haar. Dat is de leer van de volharding der heiligen. Met name het vijfde artikel. Maar heel de Dordtse leerregels, de leer der waarheid. Altijd als een schat van onwaardeerbare prijs. Zeer tederlijk bemind en standvastiglijk verdedigd. Die bruid, die bemind, die leer over de volharding der heiligen. Dat heeft ze zeer, u moet letten op die woordjes. Tederlijk, teer, uit liefde, daar ligt haar hart. Bemind, kunt u dat begrijpen, gemeente? Als nou die eeuwige ontfermer om heeft gezien naar zo'n zwarte, vuile zondaar. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Als dat nou waar mag zijn in je leven. In de ontgronding en ontlediging van heel dat bestaan hier van binnen. En in de ontdekking van wie ik ben en wie ik blijf. Gemeente, dan wordt dit zo onuitsprekelijk heerlijk. Ondanks wie ik ben, heeft hij me lief gehad. Hij wist van al mijn gebreken. Hij wist, ik had niets te verbergen. Van al mijn ongelijkvormigheid aan zijn heerlijk beeld. Een zwarte bruid, maar nou geen reuk of smaak aan was. En dat heeft hij lief gehad. En hij zal me bewaren tot op de dag van Jezus Christus. En hij zal straks zorgen voor die witte bruidsklederen zonder vlek. En zonder rimpel. Ik zal voor hem staan.
zonder enig gebrek. Ik zal hem groot maken, eeuwig dienen en prijzen in de hemel der heerlijkheid. En als dat nou de kern van je leven geworden is, dan wil je nooit meer wat anders horen. Gemeente, dan wil je nooit meer wat anders horen. Dan wil je niet te veel van die bruid horen. Want wat valt daar nou van te zeggen? Een aforerend Adamskind. Een ellendige albederver. Ja, dat is die bruid zijn voeten uit. Maar dan ga je deze leer teer beminnen. Het Godswerk zonder ons. In ons. In betere handen. Door de tijd. Naar de eeuwigheid. Dan ga je dat zeer tedelijk beminnen. Verstaat u het? En dat ga je standvastig verdedigen. Eenvoudig gezegd. Waar nou God op het hoogst verhoogd wordt. En de mens op het diepst vernederd wordt. Waar het nou niet gaat om prestatie. Ook geen vrome prestatie. Maar om gratie. Vrije gunst. Die leer waarin God de Vader verkiest. God de Zoon koopt en God de Heilige Geest toebrengt. Dat wordt teer bemind. En je wil niet anders meer horen dan die Bijbelse klanken. Daar ligt je hart. En dat woord kan je ziel strelen. Soms word je er buiten gepreekt. En toch wordt het nooit zo dat het afstotelijk is. Je krijgt soms een bestraffend woord waaronder je moet buigen. Maar daar ligt de liefde van je hart niet bij de prediker, maar bij de preek, bij dat woord. En die leer ga je verdedigen. Standvastiglijk. Ze kunnen allemaal zeggen dat je achterlijk bent als je zo zalig wil worden. Ze kunnen meewarig naar je kijken, jongeren, en dat doen ze hoor. Als je dit vasthoudt, deze prediking die onder ons volkomen zekerheid heeft, zo diep hoeft het echt niet. Kan ook wel een beetje anders. Standvastiglijk wil ik het verdedigen. Waarom dan? Waarom dan? En dan zeg ik het nog een keer. Omdat onder die prediking er niets meer van de mens overblijft. Ook niet van de vrome mens. Want gemeente, waar kun je ook daar een afkeer van hebben? Van die vrome mens. Die kan ook heel wat klaarmaken. Maar die Godmens gaat schitteren. Dan gaat de middelaar schitteren. En in en door hem. Een drie-enig God. En dat is eigenlijk het geheim. Ja, zegt u, kun je dat dan wel volhouden? Die weerstand wordt steeds groter. Als ik me niet vergis, zal het geen succesverhaal zijn. Dan zullen er steeds meer mensen afvallen. Die dat niet meer willen horen. Die er toch een klein scheutje van de mens bij willen. Die toch het geloof van de gelovige mens meer centraal willen stellen. In plaats van de drie enige God en zijn werk. Nou gemeente, u hoeft nu ongerust te zijn. Want dan staat er, en dat zij dit ook voortaan doe, zal God bezorgen. Mag ik het eenvoudig zeggen, nou zal God ervoor zorgen. Dat die zuivere leer zijn voortgang zal hebben. Tot aan de dag van de wederkomst. En dan zullen al die mensen die het anders dachten. Wisten, beter dachten te weten. Die zullen beschaamd worden, dat is ontzaglijk. Want dat zijn ten diepste degenen die tegengekant zijn. En wij hoeven niet te oordelen, God oordeelt straks, u en mij. En al degenen die tegenkanters waren, bestrijders zijn geworden, dat zal God doen. Maar die zuivere leer, die zal klinken. Tot aan de dag van de wederkomst. Waarom? Die zal God bezorgen, staat er. Tegen de welke, dan gaat het om God hè. Tegen de welke geen raad geldt. Alle boze raad zal tegen God zal niet gelukken. En tegen zijn gezalfde koning laat hem ons hun banden breken en hun touwen van. Nee gemeente, het zal niet gelukken. Nog enig geweld iets vermag. Dat zien we in de vervolgde kerk. Het geweld om mensen moslim te maken. Om mensen te verleiden tot het hindoeïsme of boeddhisme. Of wat voor wereldgodsdienst of religie dan ook. Of het atheïsme. Het zal niet gelukken. want God zal ervoor zorgen. Hij houdt die bruidsgemeente voor eeuwig vast. God zal zorgen dat er een bruidskerk is en altijd zijn zal. Daar hoeven wij niet voor te zorgen, gemeente. We hoeven niet altijd onkruid te wieden tussen de tarwe. Nee, zegt Jezus, laat ze dan maar samen opgroeien tot de oogst. En dan dringt er eigenlijk maar één vraag. Gemeente, hoort u nou bij die bruid? Hoort u nou bij die bruid? Dat kun je weten. Dat kun je weten. Onvoorwaardelijk bij het eens geworden met de leer die naar de godzaligheid is. Onvoorwaardelijk ben je aan Gods kant gevallen. Onvoorwaardelijk buig je voor dat eenzijdige godswerk zonder ons in ons. Onvoorwaardelijk ga je die middelaar benodigen tot zaligheid. Om door die middelaar, door het werk van de geest, teruggebracht te worden tot die God uit wie we gevallen zijn in het paradijs. God zal zorgen voor zijn bruid, voor een bruidsgemeente. En daar ligt zo'n onuitsprekelijk rijke verwachting onder. Maar hoort u nou bij die bruid? Kinderen in de kerk. Nou ja, om bruid te zijn, dan moet je volwassen zijn, hè? In het echt. Ja, kindhuwelijken, daar zijn we niet voor. Misschien dat u zegt, ik ben al zo oud, ik ben geen huwbare bruid meer. Maar nou het wonder in de genade. Dat je nou bruid kunt zijn of worden. Hoe jong dat je ook bent. Of hoe oud dat je ook bent. Van die gezegende bruidegom. Jezus Christus. Die zondaar tot zijn bruidsgemeente wil maken. En straks zal hij met haar pronken. Voor het aangezicht van de Vader. Als ze volmaakt is. Aan het einde van de tijd. Kom. Dan eindigen onze Vader, en dat is onze laatste gedachte, in een lofprijzing, een doxologie. Dat is echt gereformeerd, om te eindigen in de lofprijzing. En dat doen ze ook, hier, zo heerlijk. Zoals u het wel kent, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid, dat is ook zo'n lofprijzing. Psalmenboek eindigt in het herhaalde. Halleluja, in de lofpsalmen. Hier eindigen onze Duitse vaderen in een doxologie. Niet op de vrome mens. Niet op de mens met al zijn bevindingen. En alles wat hij beleefd heeft. Ik zeg het maar heel eerlijk, gemeente, want dat is ook een andere kant die we eerlijk moeten bestrijden. Maar die bruidsgemeente eindigt. In een lofprijzing, een doxologie. Op de drie enige God. Zo staat het er heel teer. Welke enige God. Vergist u zich niet, dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij, eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Kom, jong en oud, we zijn niet tevreden. Als u innerlijk of uiterlijk instemt met deze leer der waarheid. Als u trouw onder de prediking opkomt en deze niet zwart maakt. Als u de laster praat tegen de leer van vrije genade niet gelooft. Als u standvastiglijk blijft bij uw kerkelijke eed. Maar ik ben alleen maar tevreden. Als u nou deze leer zeer tedelijk gaat beminnen. En standvastiglijk verdedigt. Als u bij die bruidsgemeente hoort. Dat is ons diepe verlangen. Om als dienaar van het goddelijke woord een bruidswerver te zijn. Voor onze getrouwe borg en zaligmaker Jezus Christus. En dat drijft, gemeente. Opdat u gaat instemmen met deze lofprijzing. Welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zijn God is kwijtgeraakt in het paradijs. Genesis 3. De bruidsgemeente eindigt weer in God. De drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Nou ging het meestal in de Duitse leerregels over de middelaar. Dat moet u opgevallen zijn, Jezus Christus. Hij wordt het meest genoemd, daarom ook in die 33 preken.
52 keer wordt de naam Jezus of Christus in die 5-4 hoofdstukken, eigenlijk 3 en 4 is 1, genoemd. 52 keer, nog los van andere namen voor de middelaar. Met Paulus, we begeren niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. 17 keer wordt de vadernaam genoemd. Vele malen minder. 17 keer. 31 keer klinkt de naam van de geest. De Heilige Geest. En zo begeren we te spreken, gemeente. Door de middelaar wordt de bruid weer teruggebracht. In de gemeenschap met de Vader. Door het onmisbare werk van de Heilige Geest. En door die drie enige God wordt nou de bruidskerk bewaard tot de dag van de bruiloft. En kinderen in de kerk, als je nou bruid bent, dan ga je verlangen naar de bruiloftsdag. Dan ga je verlangen, dat kan niet anders. Je telt wel eens af. Je telt wel eens af naar de bruiloftsdag. Je kunt er wel eens tegenop zien, zeker. Het kan wel eens een hele drukke tijd zijn, de voorbereidingen voor zo'n huwelijksdag. Als het goed is, dan is er verwachting van de bruidsdag. Zo is het ook in het leven van Gods kinderen. En kinderen des Heren, als dat nou ontbreekt, is niet goed. Is niet goed. Als er geen voorbereiding is, dan is niet bij tijden dat ons stilbare verlangen daar is. Die grote dag, dat je zonder vlek of rimpel zult staan voor de troon en voor het lam, dan is niet goed. Want op die grote bruiloftsdag, dan wordt de bruid teruggebracht door de middelaar. Daarom staat hij zo centraal in de Duitse leerregels. In de gemeenschap met de Vader, dan ben ik weer thuis. Uit het vaderhart gevallen. Teruggebracht tot het vaderhart Gods. De gemeenschap van die 7 geesten voor de troon. Dan blijkt dat het waar is. De volharding der heiligen. Omwille van de 3 enige God. En daarom lof zij God de Vader. Lof zij God de Zoon. Lof zij God de Heilige Geest. 3 enige God. U zei al de eer nog één keer, onbekeerde zondaar, deze 3 enige God, is het zo waard dat u hem te voet valt. En bedel dan om genade, jong en oud, opdat u mag gaan doen, straks, maar ook hier in beginsel, waarvoor u geschapen bent, om deze God te loven en te prijzen. En kinderen des Heren, dat dat nou overbleef. Dat dat nou overbleef in je leven. U bent de bruid van Christus. En als dat waar is, dan ga je leven. Zoals die bruidegom dat zo waardig is. Doet u het, dan gaat er iets van je uit. Dan mag bij tijden het waar zijn. Welke enige God, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Gemeente, straks bij de uitgang liggen er nog enkele bladen voor u klaar om mee te nemen. Onze slotzang nu is het 9e vers van Psalm 90. 90 vers 9 is onze slotzang. ga thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.